Zo, goedemorgen allemaal. Deze laatste zondag van het jaar 2019. Ik wil met jullie gaan naar het Oude Testament. Een van de zogenaamde kleine profeten, de profeet Joël. Daar heeft u misschien nog nooit een preek over gehoord. Of een bijbellezing. De kleinere profeten worden meestal niet zo belicht. Maar ze hebben toch een grote boodschap te verkondigen. Vooral in die periode dat ze optreden. Dat is de 8e eeuw voor de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Tussen 835 en 795, onder de regering van Joas, heeft Joël gesproken. Ik lees u uit het eerste hoofdstuk. En u weet, profeten komen met een duidelijke boodschap voor hun tijd en in hun situatie. Dus we moeten ons wel even leren verplaatsen in de tijd van toen. Israël was Gods volk. God had een verbond met hun gesloten op de Sinaï, een afspraak, heel duidelijk. En ze zouden naar hem luisteren. Dat hadden ze beloofd. Ze dwaalden af. Ze zochten niet God, maar de afgoden. Leefden naar hun eigen goeddunken. En God moest hun dus waarschuwen, want als zij luisterden, dan kregen ze de zegen. Als ze niet luisterden, dan ontvingen ze de vloek. Dat was duidelijk afgesproken in Deuteronomium 28. Is daar een heel hoofdstuk dat erover gaat. Dat was voor Israël in het oude verbond duidelijk de situatie. Dus dat wisten ze. Hoor dit, zegt Joël in hoofdstuk 1. Het woord van de Heer dat gekomen is tot Joël, de zoon van Petuel. Hoor dit, oudste, en neem dit ter oren alle inwoners van het land. Dus iedereen moet zijn oren spitsen. Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Vertel erover aan uw kinderen en laat uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen. En hun kinderen weer aan de volgende generatie. Wat de jonge sprinkaan overliet, at de veldsprinkaan op. Wat de veldsprinkaan overliet, at de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. Dus een enorme plaag, was daar over het land gekomen, ongekend. Hun vaderen kenden dat niet. In de toekomst zal dat op die mate, in die grote aantallen, ook niet voorkomen. Ontwaak, dronkaards en ween, vers 5. Weeklaag alle wijndrinkers over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen. Zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin. Het heeft van mijn wijnstok een woestenij gemaakt en mijn vijgenboom tot een kale tak. Het heeft hem volledig afgeschild en weggeworpen. Zijn ranken zijn wit geworden. Weeklaag als een jonge vrouw, omgord met een rouwgewaad, die klaagt om de man van haar jeugd. Graanoffer en plengoffer zijn weggenomen van het huis van de Heere. De priesters treuren, de dienaren van de Heer. Het veld is verwoest, de grond treurt, want het koren is verwoest. De nieuwe wijn opgedroogd, de olie verkommerd. Akkerbouwers staan beschaamd. Wijnbouwers weeklagen over de tarwe en over de gerst, Want de oogst van het veld is verloren. De wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt. De granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom. Alle bomen van het veld zijn verdord. Ja, de vreugde is verdord, geweken van de mensenkinderen. Omgort u een bedrijf rouw, priesters, weeklaag, dienaren van het altaar. Kom overnacht in rouwgewaden, dienaren van mijn God. Want graanoffer en plengoffer zijn het huis van uw God onthouden. Kondig een vaste tijd af en roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van de Heer uw God en roep tot de Heere. Ach, die dag. Ja, de dag van de Heer is nabij en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Is niet voor onze ogen het voedsel weggenomen uit het huis van onze God, blijdschap en vreugde? De zaadkorrels zijn verschrompeld onder hun aardkluiten, de voorraadschuren verwoest, de graanschuren afgebroken, want het koren is verdord. Hoe kreunt het vee? De kudde rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen weide. Zelfs kudde kleinvee moeten boeten. Tot u, Heere, roep ik, want een vuur heeft verteerd de weide van de woestijn en een vlam heeft verzengd alle bomen van het veld. Zelfs de dieren van het veld schreeuwen naar u, want de waterstromen zijn uitgedroogd. Een vuur heeft de weide van de woestijn verteerd. Tot zover. Nou, je proeft en je merkt de heftigheid die de profeet in zijn woorden neerlegt. De ernst van de situatie, de nood van die tijd. En je voelt erachter, als je heel goed luistert, het kloppende hart van God. Hij is bewogen met deze mensen, want hij weet dat het verkeerd gaat. Verkeerd is gegaan en nog meer verkeerd zal gaan als ze deze weg volgen. Deze weg loopt uit op de dood. En als er één ding is wat God nooit heeft gewild, dan is dat de dood. God is een levende God. Hij heeft het leven geschapen. Hij is daar de bron van, de schepper, de eigenaar. En hij wil niet dat dat doodgaat, dat dat sterft. Maar hij moet de mensen waarschuwen, hij moet Israël wakker schudden uit zijn doodsslaap. En dan was deze sprinkhanenplaag het middel in deze tijd dat Joël sprak. Joël spreekt dus over Gods barmhartigheid. Hart tegen hart. Hart met een T tegen hart met een D. Dat was de strijd. Israël was verhard in hun hart en God liet zijn hart zien. Vol met liefde en bewogenheid voor dit volk. Want Israël was apart gezet om, wat wij gevierd hebben de afgelopen week, om de Messias te ontvangen. God in het vlees. Want hier wordt geweend en gehuild om het huis van de Heere, waarvan alles ontbreekt. Maar waarom het huis van de Heere er was, waarom de offerdienst er was, dat was allemaal een heenwijzing naar de komst van de Heere Jezus. God wilde maar één ding, en dat was bloed. Bloed moet. Want de mens was in zonde gevallen en hij zou genoegdoening, verzoening moeten ontvangen. En bloed zou die zonde in het Oude Testament bedekken, totdat het volmaakte bloed van de Heer Jezus zou vloeien en die zou die zonde in één keer allemaal wegnemen. Dat was het plan van God. Daarom de hele tempeldienst, de offerdienst, allemaal herinneringen, levende illustraties van wat God zou gaan doen in Jezus Christus. Joël, Yahweh is God. Er is maar één God. Stikt van de afgoden. En Israël had ze ook in rijtjes, dan de Baal en dan weer een andere en dan nog weer een andere. Die zijn er genoeg. En we kennen ze ook vandaag aan de dag. genoeg afgoden die onze aandacht schreeuwen. Die ons afleiden van het werkelijke, van het hart van het evangelie van Jezus Christus zelf. Maar Yahweh is de enige God. En Yahweh betekent ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal, de eeuwige trouwe, de Heer. En als er één is die zich daarmee vereenzelvigd heeft, dan is dat de Heer Jezus Christus wel. Hoe vaak heeft hij niet gezegd, ik ben. Ik ben. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven, ik ben de deur. Noem maar op. Ik ben de ware wijnstok. Hij is de ik ben, de eeuwig getrouwe. In het vlees geopenbaard. In de eerste plaats natuurlijk voor het volk van Israël. Om hun zonde te verzoenen. Maar via hen en over hun hoofden heen ook voor deze wereld die verzoening net zo hard nodig had. Yahweh is God. Gods barmhartigheid. Geestelijke strijd. En dat is wat je in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament, de hele Bijbel doorziet. Op de achtergrond de strijd tussen Satan en tussen God. De strijd tussen de duisternis en het licht. De strijd die wij ook zelf in ons leven ervaren. Er wordt om ons gevochten. Van twee kanten getrokken. De indeling van het boek. Goddelijk oordeel, goddelijke oproep en goddelijke overwinning. Dat is wat Joël moet brengen aan het volk van Israël. Goddelijke oordeel. Door middel van die sprinkhanenplaag, goddelijke oproep om zich te bekeren en de goddelijke overwinning door Gods geest. Het komende oordeel over Juda voorzeggen, dat was de bedoeling Juda op te roepen zich tot God te bekeren en om alle mensen in de wereld te verzekeren dat de geschiedenis uitloopt op de dag dat de Heer van de Heren en dat de gerechtigheid zal geschieden. De geschiedenis loopt uiteindelijk af en uit op de dag van de Heere dat God wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Kijk, God als schepper is uit onze maatschappij weggeredeneerd. God is niet langer eigenaar van alles wat bestaat en leeft. Wij zijn onszelf tot eigendom. Wij kunnen onszelf redden. Wij, moderne mens, 2019-20, is een heel zelfstandig wezen wat eigen verantwoordelijkheid heeft leren dragen en dat niet overdraagt aan iemand anders. Wij zijn rijk in onszelf. Dat is het plaatje wat je vandaag aan de dag krijgt, voorgeschoteld in deze wereld. Toch? Het evangelie is naar de zijkant geduwd. De schepping is uitgerangeerd. De evolutie staat centraal en is gewoon een feit, een wetenschappelijk gegeven. Wie gelooft dat nou niet? Als je een beetje verstand hebt, ga je daarin mee? Een van de trucs van de boze in de laatste dagen is die evolutietheorie. Niks bewezen. Niets echt wetenschappelijks onderbouwd. Maar het wordt zomaar gepresenteerd. God heeft de wereld geschapen zoals de Bijbel het zegt in 6 dagen. God is God. Hij spreekt en het is er. Hij zegt een woord en het staat er. God is de Almachtige. En hij houdt ons niet voor het lapje, hij houdt ons niet voor de gek en hij gaat niet iets anders zeggen als hij dat zo bedoelt. Je kunt God op zijn woord nemen. En als God God is en God de schepper is, dan is hij de eigenaar van alles wat leeft. Iedereen. Niemand uitgezonderd. En dat is wat Joël kent, erkent En waarom hij spreekt zoals hij spreekt. En waarom God oordeelt en mensen waarschuwt. Niet in hun doodsslaap laat zitten. Ik weet nog dat wij heel veel jaren geleden wonende in Alkmaar een evangelisatieactie hielden. In onze toen nieuwe wijk waar we nog niet zo lang woonden. Maar wat ook uit de grond gestampt werd, Alkmaar Noord. En in onze buurt woonden nogal wat oudere mensen. Die met pensioen waren. Die dus in de rust waren gekomen van hun leven. En daar belden wij aan. En ik weet nog, bij een echtpaar was dat heel overduidelijk. En je verstoorde letterlijk hun rust. Maar als je dan ook nog gaat spreken over God, over een schepper van hemel en aarde, voor wie we verantwoording schuldig zijn. Hou maar, stop maar, laat maar. Ik blijf liever slapen dan dat ik luister naar dat soort gewauwel. Laat mij maar met rust. Dat werd letterlijk tegen ons gezegd toen we hen stoorden in hun rust. En voor Israël was dat precies hetzelfde in die dagen. Zij waren vertrouwd met God, maar helemaal niet meer. Zij waren het helemaal ontleerd. Nou, wat gaat Joël dan allemaal zeggen? In de eerste plaats, hoor en vertel door. Dat willen we eerst kijken. Ik weet niet of ik alle punten vanmorgen kan behandelen, maar we zien vanzelf. Tweede, 1, 5, 12, ontwaak en klaag. Word nou toch wakker. En hef een klaagzang aan om gort uzelf en roep tot God. En blaas en allermeer de dag van de Heer. Dat zijn de vier dingen die hij in deze eerste twee hoofdstukken roept. Hoofdstuk 1, vers 2 tot 4. Ik lees het u nog een keer. Hoor en vertel door. Hoor dit oudste, neem dit ter oren, alle inwoners van het land. Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Vertel erover aan uw kinderen, laat uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen. En hun kinderen weer aan het volgende generatie. Wat de jonge sprinkaan overliet, at de veldsprinkaan op. Wat de veldsprinkaan overliet, at de treksprinkaan op. En wat de treksprinkaan overliet, at de zwermsprinkaan op. Struikel bijna over de sprinkhanen. Wie moet hier horen? Het zijn de oudsten, de leidinggevenden en alle inwoners van het land. Oudsten, leidinggevenden, zijn verantwoordelijken. Zij nemen een taak op zich. Dat is in de maatschappij zo. Dat is in de gemeente van Jezus Christus idem dito zo. Oudsten, oudere mensen, leidinggevenden, voor wie gestemd is, die nemen een bepaalde opdracht op. Zij zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de eerste instantie. Maar alle inwoners moeten meeluisteren, want iedereen is ook voor zichzelf verantwoordelijk. Dat kun je nooit afschuiven op een leidinggevende. We hebben allemaal een verstand gekregen wat verlicht kan worden, nu spreek ik dan even terug in onze tijd, door Gods geest. We hebben allemaal een Bijbel die we kunnen bestuderen. We zijn allemaal zelf verantwoordelijk om op te letten en ons niet te laten misleiden door de boze. Op wat voor manier dan ook. Het stikt van de valse leer. Er is maar één ware leer. Dat gold toen en dat geldt ook nu. Wat horen, wat is er gebeurd en wat moeten ze doorvertellen? Wat is nou zo belangrijk? Nou, dat blijkt in vers 4 te staan. Die sprinkhanen. En die gigantische sprinkhanenplaag. En dat heeft nogal wat gevolgen, een sprinkhanenplaag. Als je ziet hoe zo'n beest, ik zal straks nog even zeggen, hoe zo'n beest eruit ziet. Dan zie je wel dat het. Het schijnt heel gezond te zijn, die dingen te eten. Het is voedsel in de Bijbel. Johannes de Doper werd er groot van. En sterk van, blijkbaar. Maar het zijn ook vechters. En je kan wel zien waarom. Want waar lijkt dat beest op? Het is net een soort paard. Een paard dat je kan berijden. Een Arabisch gezegde klinkt als zo. In de springkaan zie je het gezicht van een paard, de ogen van een olifant, de nek van een stier, de hoorns van een hert, de borst van een leeuw, de buik van een schorpioen, de vleugels van een arend en de staart van een slang. Dat is nogal een combinatie dieren die je in een springhaan aantreft. Het Duits heet het ook een heupferd, oftewel een hooipaard. En in Italiaans is het een cavalletta, oftewel een klein paard. In Noord-Afrika in 125 voor de geboorte van de Heer Jezus was er ook nog eens zo'n plaag. Door de wind werden de springkanen de zee ingedreven in zo'n groot aantal, want als ze komen, komen ze met gigantische aantallen, dat toen ze terugspoelden op het land, ze een berg vormden die een plaagziekte veroorzaakte waarbij 80.000 mensen omkwamen. Dus niet van een kaalvreten van het land, maar van de ziekten die ze verspreidden toen ze stervende waren. Het zijn gigantische hoeveelheden. In Marokko in 1961-62, nog niet eens zo gek lang geleden, aten springkaan in 5 dagen 7.000 ton sinaasappelen op. Meer dan het totale jaarlijkse verbruik van Frankrijk. 7.000 ton. Dat is een flinke hoeveelheid. Ze kunnen heel wat aan. Er wordt beweerd dat het geluid van een springkanenplaag wordt gehoord op 10 kilometer afstand. En dat het volume ervan te vergelijken is met een stormwind of een woedende vuurzee. En als ze oprukken komen ze met een lengte van 120 kilometer en een breedte van 50 kilometer. In 1 keer vreten ze alles kaal. Er blijft helemaal niets over. Vandaar ook hier in vers 4 deze 4 verschillende soorten springkanen. In het Hebreeuws is er dan een afscheerder en dan het woord voor zwerm, een opeter en een eindiger. Waarschijnlijk zijn dat 4 soorten springkanen. De ene begint, de andere gaat verder, de andere eet dit op en de andere die eindigt het af. Die pikt de restjes op. 4 golven van springkanen die dus zorgen voor een totale kaalvreterij. Als dat gebeurt, en dat is dus gebeurd ten tijde van Joël, de profeet die toen profeteerde, is dat natuurlijk wel wereldnieuws voor je land. Want, en dat staat er ook verderop, als je ziet wat er allemaal staat, er is geen wijn meer, alles is kaal gevreten, afgeschild, weggeworpen, alles is wit, de bomen zijn alle schorsen van de bomen zijn weg. Het is een complete kaalvreterij. Onvoorstelbaar. Dat is een oordeel van God geweest. Voor Israël. Een waarschuwing en een vooruitloping op het oordeel wat komen gaat, de dag van de Heere. Als Hij moet oordelen de levenden en de doden. Een van de plagen, de 8e plaag, die God zond naar Egypte om Israël te bevrijden, was ook een springhanenplaag. De 8e. Vruchtbaar land werd compleet kaal gevreten. Ook in de eindtijd, in Openbaring 9, ik lees het u even voor, die dus over die dag van de Heere gaat, Openbaring 9, vers 3 en 4, lezen we over springhanen. De 5e engel die op de bazuin blaast. Er valt een ster uit de hemel, zegt vers 1. En de sleutel van de put van de grond werd gegeven aan die engel. Hij opende de put van de afgrond. Kwam rook uit. En dan staat er in vers 3. En uit de rook kwamen springhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegen van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen 5 maanden lang. Een pijniging was als de pijniging door een schorpioen wanneer hij een mens steekt. Dus er komen sprinkhanen uit die afgrond, uit die put. En die gaan de mensen pijnigen. Ook als een waarschuwing. Nog steeds is God is zo langmoedig, zo geduldig. Hij rekt zijn geduld zo lang uit, dat hij op het laatst toch nog steeds waarschuwt. Mensen luisteren niet, ze verharden alleen maar hun hart. Ze worden alleen maar harder, maar hij probeert het tot het laatst toe. Nou ja, er zijn genoeg teksten die erover gaan. Matteüs 3 en Markus 1, dat is het voedsel van Johannes de Doper. Maar we gaan verder. Ontwaak en klaag. Wie moet er luisteren? Dronkaards en wijndrinkers. Want de jonge wijn is weggenomen. Dat is een gevolg van die plaag. De jonge wijn, de wijn van het jaar waarin ze toen leefden, is er niet. Blijkbaar genoten ze bijzonder van die jonge wijn. En werden ze zelfs dronken. Dronkaards en wijndrinkers. Zij moeten luisteren, want een volk is tegen mijn land opgetrokken. Vers 6 en 7. Moet u even goed lezen vers 6 en 7 nog. Hoe de Heere God dat verwoordt via Joël. Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen. Zijn tanden zijn leeuwentanden, heeft de hoektanden van een leeuwin. Het heeft van mijn wijnstok en woestenij gemaakt en mijn vijgenboom tot een kale tak. Volledig afgeschild, weggeworpen, zijn ranken zijn wit geworden. Dat land was mijn land. Die wijnstok was mijn wijnstok. Die vijgenboom was mijn vijgenboom, met een hoofdletter. Israël is Gods land. Alles wat er staat is van mij, zegt de Heer. Hij maakt zijn eigen eigendom dus kapot, stuk. Hij leidt zelf onder dat oordeel in de eerste plaats. Jezus Christus kwam om wat weg te dragen, voor eens en voor altijd. Zeker onze zonde, gelukkig maar wat nog meer? Het oordeel van God over de zonde. Want dat was niet mals. Dat hadden wij over ons heen gehaald. En dat zijn we ons te weinig bewust. Ook in onze dagen. We nemen het voor lief. Want ons wordt genade bewezen. Voluit. Heerlijk. Daar mag je van genieten. Maar je geniet er nog meer van als je weet wat is weggenomen. Wat je misloopt dankzij het offer van de Heer Jezus Christus. Want wij zijn alles schepsels het eigendom van God. Jij bent van mij. Daarom heeft ieder ander schepsel recht om het evangelie te horen. Toch? Als ze het niet kennen, moeten ze het nodig horen. Ze moeten er in kennis van gesteld worden. Omdat het oordeel van God over hen komt. Als zij niet schuilen bij de Heer Jezus Christus en zijn bloed aanvaarden als het enige offer wat God genoeg doet. Vol doet. Buiten Christus is God onbereikbaar. En iedereen die in God gelooft zonder de Heer Jezus, op hem zal Gods oordeel vallen. Dus deel dat evangelie met links en met rechts. Deel dat evangelie met iemand met wie je in contact komt. Gun het de ander. Want anders zal die ander vallen onder het oordeel van God. Sommige soorten springkaan hebben tanden als een soort zaag die zelfs hout en leer stuk kunnen bijten. Zo heftig was het oordeel Gods in die dagen. En zo heftig zal het ook zijn later. Ik weet nog dat ik als student, bijbelschoolstudent in 1973, bijbels heb weggebracht voor Open Doors, toen nog kruistochten, naar de vroegere Duitse Democratische Republiek, de DDR, met nog twee andere studenten. Ik zal nooit vergeten, en dat heeft diepe indruk op me gemaakt, toen wij bij de grens van West naar Oost-Duitsland kwamen, voor die Oost-Duitse grenswachten, hoe verschrikkelijk die mensen eruit zagen. Zo kei en kei en keihard. Zo strak. Zo streng. Zo angstaanjagend. Dat je eigenlijk niets meer durft. Niets meer zou kunnen, niet meer zou durven. Als je je daardoor liet leiden. Onvoorstelbaar hard. Star. En zo kan een mens blijkbaar worden als hij door een soort ideologie, een soort afgodendienst, helemaal is beheerst en daar helemaal zich door laat leiden en beïnvloeden. En onder een bepaalde autoriteit zich stelt. Nou, wat is het directe gevolg? Dat zegt vers 7. Mijn wijnstok, mijn vijgenboom, het is afgeschild. De ranken zijn wit geworden. Die zullen dus een poos geen vrucht meer dragen. Het is compleet kapot. Het is weg. Spreuken zegt nog dat springkanen één volk zijn. Ze rukken op alsof ze een leider hebben. Niemand weet hoe dat in elkaar zit, maar ze zijn één. De vreugde is weg, is verdord, zegt verderop vers 12... En dat is te begrijpen. De vreugde is verdord, geweken van de mensenkinderen. Doen we nog één, lieve mensen, met uw goedkeuring. Omgord en roep tot God. Wat moet er nu gebeuren? Want dat is wel belangrijk. Er moet rouw bedreven worden. Ze moeten het ter harte nemen. Geloven wat God zegt dat het waar is. Kijk, want oppervlakkige vreugde en de wereld is er vol van. En met oud en nieuw zal dat er ook weer vol van zijn. Met drank en met jolijt en met vreugdedansen en weet ik wat allemaal. Maar dat is allemaal zo goedkope blijdschap en goedkope vreugde. Dat heeft geen bodem, dat heeft geen fundament in de allermeeste gevallen. En God legt het fundament van het leven bloot zoals het werkelijk is. En hij laat ons de werkelijkheid, de waarheid zien. Als iemand lief heeft, dan gun je iemand de waarheid te kennen. Toch? Dan ga je dat niet verstoppen voor iemand en hem voor de gek houden. En later komt hij erachter, ja, ik ben bedrogen. Nee, als iemand lief hebt, dan vertel je hem of haar de waarheid. Wel in liefde. En misschien in stadia, maar je vertelt hem of haar de waarheid. Want dat is de werkelijkheid. Ze moeten rouw bedrijven in de eerste plaats, weeklagen en de mensen bijeenroepen en roepen tot God. Er is maar één uitweg en dat is God zelf. Roepen tot God, van hem willen horen, van hem afhankelijk willen zijn, je eigen onmacht belijden en met hem willen leven. Zelfs, en dat is aan het eind van dit stukje heel duidelijk, zelfs het vee, dat leidt eronder. Vers 18 en 20. Zelfs de dieren van het veld, hoe kreunt het vee, vers 18, kleine rundvee in verwarring, ze hebben geen wei. De dieren van het veld schreeuwen naar u. Jong en oud houden zich tegenwoordig bezig met ons milieu. Dat is een hot item onze dagen. En dat is natuurlijk ook niet voor niks het geval. Maar het is bezig een op zich staand feit te worden. En alles wat loskomt van God en van zijn woord, wordt een afgod. En zo is het ook milieu voor veel mensen een afgod geworden, waaraan zij zich onderwerpen als een slaaf of slavin. God maakt ons verantwoordelijk voor de schepping, zodat wij die schepping goed en gezond beheren. Maar hij weet aan de andere kant ook dat wij dat nooit voluit goed doen. Dus daarom heeft hij in zijn plan al klaar liggen een nieuwe hemel, de hemel waar we tegenaan kijken, die ook totaal vervuild is, en een nieuwe aarde. Dat is even lief van onze Heer, dat hij daarvoor gaat zorgen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop straks wat woont? Wat? Gerechtigheid. Hier woont geen gerechtigheid. Je kunt zoeken wat je wil, maar zelfs het meest rechte in onze ogen is nog krom. In Gods ogen. Hier is geen gerechtigheid te vinden. En alles wat de mensen doen en ondernemen, heeft altijd de bevlekking van het onrecht, van zelfzucht, van zelfverrijking en noem en noem en noem en noem maar op. Is nooit volmaakt. Daarom kunnen we zo geweldig blij zijn met onze Heer Jezus Christus. De enige volmaakte mens die je mag schrijven met een hoofdletter M. Hij heeft alles volbracht. Hij heeft alles gedaan. Hij heeft de wet van God totaal vervuld in zijn leven, in zijn lijden en sterven, in zijn dood. En hij heeft de overwinning behaald in zijn opstanding. En wat zegt Paulus? Als ik geloof, ben ik met Christus aan het kruis gegaan. Ben ik met hem opgestaan. Ja, zelfs ben ik al gezeten met hem in de hemelse gewesten. Oei. Zijn we dan zo rijk? Ja, zo rijk zijn we. Daar kunnen we de Heere voor loven en prijzen en danken. Toch? Onuitsprekelijke goedheid, zorg en liefde. Dat had God al voor Israël hier. Als je het goed leest. Klopt daar zijn hart al vol bewogenheid en liefde. En schud hen wakker uit hun doodslaap. Dat deed hij met u en met mij. Dat doet hij met nog zoveel meer mensen. Hopelijk ook via ons. Zodat mensen weten wie God werkelijk is in zijn wezen. Joël is maar één God. Dat is Yahweh. De ik ben die ik ben. De eeuwige, de getrouwe. De alleen heerser en de schepper van hemel en aarde. Hem willen we eren en prijzen. Aan het eind van het jaar en ook het nieuwe jaar. Ga je mee? De Heer zegene zijn woord. Aan jullie en ook aan mijn hart. En stellen ons tot zegen voor velen deze laatste dagen en het nieuwe jaar. Zolang de Heer ons geeft. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken? Dan geef ik het weer terug aan onze broeder. Heer onze God, wij danken u dat u bent die u bent, de eeuwige trouwe. Dat u in de Heer Jezus Christus alles hebt gedaan wat gedaan moest worden en alles is volbracht. dat het bloed gevloeid heeft, dat zijn lichaam is verbroken geweest. Maar dat hij ook is opgestaan en leeft tot in alle eeuwigheden. Want we willen niet alleen zijn dood verkondigen, maar ook zijn leven. En leren leven met hem in deze tijd. Die vol is van afgoderij. Die vol is van mensen die vals in valse gerustheid leven. Help ons om hen op een goede wijze wakker te schudden. En te wijzen op uw liefde en uw geweldige trouw en uw recht op hun levens. Ga ons voor, leid ons, sterk ons en bemoedig ons aan het eind van dit jaar. Troost alle rouwdragenden, sterk hen die ontmoedigd zijn en verheerlijk uw naam in ons alle leven. Uit genade om Jezus wil. Amen.
Dan willen we afsluiten met een tekst die ik u graag wil meegeven deze week in. De tekst die vind je in Micha 6 en daar staat vanaf vers 8. Hij heeft u mens bekendgemaakt wat goed is, en dan komt het. En wat vraagt de Heere van u? Anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Amen. Ik wens u een goede zondag toe en een hele mooie week.